We beginnen met de voorzang. En we beginnen met Johannes de Heer 990. Jezus is de goede herder. 990. Volgende lied is 149. Groot is uw trouw, o Heer. 149 uit de Bijbel. laatste lied van de voorzang is Johannes de Heer 980. Even hier een supplement. 980. Er is een verlosser. Goedemiddag allemaal heel hartelijk welkom. En in het bijzonder, wat de broeder Thomas, die we God zegen met het brengen van zijn woord. Allende, dankjewel dat je bereid was om ons te begeleiden met de zang. Volgende week zondag hoopt voor u aan onder broeder Theo Niemeyer. Ook dan bent u weer van harte uitgenodigd. In die dienst is er dan ook een boekentafel. De kinderen die gaan naar hun eigen lokaal met opgeven van onder broeder Thomas, die gaan met Hilde mee. En we hebben dan voorbeden voor het volk Israël, families, de christenen wereldwijd die vervolgd worden, de zendingswerkers ver weg en dichtbij. Ook doen we voorbeden voor de zieken en de gemeente, de Heere kent ze alle bij name. En het bijzonder willen we wel noemen Jet Wassing, sinds dinsdag weer gevallen. Werd u aanbeland naar het ziekenhuis gebracht, heeft 6 hechtingen gekregen en is opgenomen in het Pieter Pauw in Wageningen. Als jullie bemoedigend een kaartje willen sturen, uit de tafel in de hal ligt adres, die kun je meenemen. Mocht je op bezoek willen, op verzoek van de verpleging, niet meer eens 1 persoon gelijk, ze kan het echt niet aan. Ik ga je nog een tekst voorlezen voordat ik de dienst overdraag. Judas vers 20. Geliefde, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de Heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Tot zover. Ik heb nog een bosje bloemen weg te geven, die zijn voor Alinda, die mag je meenemen. Tijdens het overdragen van de dienst gaan we staan te zingen 312. De eerste 2 versen voor de begroeting en vers 3 na. Johan de Heer 312, leg maar stil je hand in zijn handen. En ik wens u allen een gezegende dienst. Thank you.
Zo, die is vrij hoog. Ja, goedemiddag allemaal. Fijn dat we zo elkaar weer mogen ontmoeten in die ene naam die onder de hemel gegeven is. En we mogen er naar uitzien wat hij ons vanmiddag ook weer wil geven tot zijn eer en tot zijn heerlijkheid. Laten we beginnen met een persoonlijk stil gebed. We mogen het ook nu tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En daarom, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde, van hem die ons gewassen heeft in zijn bloed en lief heeft gehad met een eeuwige liefde. Amen. We gaan het derde couplet met elkaar zingen. We blijven even staan. Laten we de Heere God gaan danken en bidden. Ja, Heere, wat een geweldig lied wat we net gezongen hebben. Leg maar stil je hand in zijn handen. Zeg maar stil amen op zijn woord. Amen. Dat betekent het zal waar en zeker zijn. En Heer, laat het maar zo zijn in onze levens. Dat wij telkens weer opnieuw amen zeggen op uw woord, dat wij daarmee ook belijden dat wij onderworpen willen zijn aan uw woord. Dat uw woord levend is, levend geworden is in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat uw woord zeggenschap heeft over onze levens. Over onze handel, over onze wandel, over ons kijken, over ons luisteren, over ons spreken, over ons zwijgen, ja Heere, over heel ons leven. Want uw woord is waarheid. En als wij leven in uw waarheid, dan zullen we merken en ervaren dat de waarheid ons leert leven in de vrijheid van de Heer Jezus. We zijn u zo dankbaar dat wij hier zo vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest naar uw belofte. U bent ook daarin een God van trouw en uw woord staat ook daarin voor zekerheid, voor vastheid. We hoeven er niet aan te twijfelen of u hier bent. U bent er. En u bent vanmiddag ook de gastheer. U hebt ons genodigd om onder uw woord te komen, om samen te bidden, samen te zingen en dat alles tot uw eer. De zaal is klaargemaakt. Er zijn mensen bezig geweest met allerlei voorbereidingen. En we zijn u dankbaar, Heer, dat u ons steeds weer de kracht geeft om die voorbereidingen te treffen. En nu, Heer, hebben we ook aan het einde of aan het begin van deze dienst met elkaar beleden dat wij in alles van u afhankelijk zijn. En daarom, omdat onze verwachting van u is, hebben wij ook een heel hoge verwachting. Want het is niet van een mens, maar van u, de God van het leven. U bent onze verwachting. En we zien uit naar wat u gaat geven tot meerdere eer en glorie van uw naam. Vader, u weet hoe we hier naartoe zijn gekomen. U kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. U kent ons hart, u kent onze gedachten. Gedachtenspinsels misschien wel. Van datgene wat we meegemaakt hebben of wat we nog mee gaan maken. En nu kan het maar zo zijn dat wij hier zo vanmiddag bij elkaar zijn als een rustpunt in de week. Om ook weer door u opgebouwd te worden. En laat het zo zijn, Heer, dat stemmen die er in ons hart kunnen spreken of die ons gedachten kunnen vullen, dat alles zal zwijgen, zodat wij u zullen verstaan wat u vanmiddag ook tot opbouw en tot bemoediging en tot vertroosting en tot correctie aan ons wil doorgeven. Heer, we voelen ons verbonden met uw kerk wereldwijd. Er zijn zoveel broeders en zusters die leven in landen waarin vervolging heerst. Waarin niet zomaar de naam van de Heer Jezus beleden mag worden. Waarin oudere mensen, jongere mensen, zelfs kinderen gevangen worden genomen of misleid worden om elkaar te verraden. Heer, we hebben er zo geen idee van wat er allemaal speelt, maar u weet alles. En we willen voor hen bidden dat u hen steeds weer opnieuw de kracht geeft om op u te zien, dwars door de moeilijkheden heen, dwars door de gevangenschap heen, dwars door alles heen. Geef hen steeds weer opnieuw dat ze de Heer Jezus zullen zien. We bidden u voor het volk Israël, voor de gegijzelden en de families. Heer, er is ook daar in Israël, maar ook in Gaza, zoveel dood en zoveel verderf. We hopen er vanmiddag wat bij stil te staan. En we willen u bidden, Heer, dat u tot uw doel komt. Want mensen die hier de dood ingaan, zullen u treffen. En laat het zo zijn, Heer, dat ze u leren kennen voordat ze sterven. Zodat ze een eeuwig leven met u zullen hebben. We bidden u voor de vrede van Jeruzalem, maar tegelijkertijd weten wij ook dat die vrede pas gaat komen als de Heer Jezus gaat regeren. En Heer, ook dat is waar. Ook dat staat geschreven in uw woord. Ook dat mogen we geloven. En laat het zo zijn, Heer, dat we steeds weer opnieuw zullen bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar ook om de vrede. Dat er nog velen, ook in Jeruzalem, maar ook in heel Israël, in Gaza en in alle landen daaromheen, nog velen de Heer Jezus zullen leren kennen. Als de Messias, als de zaligmaker van de wereld. Ik wil u bidden, Heer, voor elkaar. U kent ons. Ook als we te maken hebben met gebrokenheid, misschien wel mentaal, waar niemand iets van af weet. Wat een stil verdriet is wat we meedragen. En laat het dan zo zijn, Heer, dat we steeds weer opnieuw ervaren zullen dat u ons kent, juist ook in de mentale gebrokenheid. En laat het zo zijn, Heer, dat we in alles op u zullen zien en het van u zullen verwachten. Wil u bidden, Heer, voor onze zuster Jet Wassink, die weer gevallen is. Heer, wilt u steeds weer opnieuw laten zien dat u erbij bent, waar ze ook is. En hoe haar weg ook zal zijn, dat u als de goede herder voor haar uitgaat. Heer, zo willen we bidden voor allen die werkzaam zijn in de zending en evangelisatie. Laat er nog vele getrokken worden uit de duisternis tot uw licht. Zodat uw gemeente haar volheid zal bereiken. Wilt u het maar doen? Wilt u het uitwerken? Zo zien we uit naar wat u gaat geven. Tot eer van uw naam. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Johannes de Heer 803. Johannes de Heer 803, dat is het lied. Geef de heiland roer in handen van uw aardse levensschip. Hij zal veilig u doen landen, hij kent elke rots en klip. En dat is echt een lied waarin we het vertrouwen uitspreken dat God het is die ons leven leidt. En ik hoop dat als, zoals wij hier zitten of misschien meeluisteren, dat we die zekerheid ook in ons leven en in ons hart mogen kennen. Dat wij mogen weten dat ons levensschip, ons levensscheepje verzekerd is. Omdat de heiland zelf aan het roeren staat. En dat wij zeker mogen zijn van de toekomst die we tegemoet gaan. Namelijk een toekomst met hem. Nou, en ik heb te horen gekregen dat tijdens het voorspel ook de kinderen naar hun eigen dienst mogen gaan. En de Heere zegen jullie daar. Sorry? Wat gaan we doen? In ieder geval vers 1, 2 en 3. 1, 2 en 3. Ja? Met elkaar de Bijbel openen en dat doen we in het boek van de Psalmen, Psalm 135. Psalm 135. Psalm 135. En daar lezen wij het volgende. Halleluja, loof de naam van de Heere. Loof hem, dienaren van de Heere. U die staat in het huis van de Heere, in de voorhoven van het huis van onze God. Vers 3. Loof de Heere, want de Heere is goed. Zing psalmen voor zijn naam, want die is lieflijk. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren, Israël als zijn persoonlijk eigendom. Want ik weet, de Heere is groot. Onze Heere gaat alle goden te boven. Al wat de Heere behaagt, doet hij in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. Hij doet dampen opstijgen van het einde der aarde. Hij maakt de bliksem flitsen bij de regen. Hij brengt de wind uit zijn schatkamers naar buiten. Hij trof de eerstgeborenen in Egypte van de mens af tot het vee toe. Hij zond tekenen en wonderen in uw midden, Egypte, aan de farao en al zijn dienaren.
Hij versloeg vele volken en doodde machtige koningen. Sion, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Basan. En al de koninkrijken van Kanaan. Hun land gaf hij als erfelijk bezit aan zijn volk Israël. Heere, uw naam bestaat voor eeuwig. De gedachtenis aan u, Heere, is van generatie op generatie. Want de Heere zal zijn volk recht verschaffen. En het zal hem berouwen over zijn dienaren. De afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud. Werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Er is zelfs geen adem in hun mond. Laten wie ze maken hun gelijk worden. Al wie op hen vertrouwt. Huis van Israël, loof de Heere. Huis van Aaron, loof de Heere. Huis van Levi, loof de Heere. U die de Heere vreest, loof de Heere. Geloofd zij de Heere vanuit Sion. Hij die in Jeruzalem woont. Halleluja. Tot zover. Ik heb als thema boven de woordverkondiging staan het laatste gedeelte van vers 21. Hij die in Jeruzalem woont. Soms, lieve broeders en zusters, vind ik het nog wel eens moeilijk. Want in wat voor wereld zijn wij, ben ik nou eigenlijk terechtgekomen? En soms bekruipt mij de gedachte dat ik deze wereld best wel verschrikkelijk vind. En een van die dingen die het voor mij best wel verschrikkelijk maakt, is dat ik continu geconfronteerd word, dat ik op de een of andere manier gedwongen word om een keuze te maken in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. En wanneer je niet kiest, word je ingedeeld in een bepaalde groep en val je of in de gunst bij de een en bij de ander in de afgunst, of het is andersom. En daarbij komt natuurlijk ook weer de vraag van oké, hoe moeten wij nou met Jeruzalem omgaan? Is het nou een gedeelde hoofdstad of is het nou een onverdeelde hoofdstad? En wat ik steeds maar weer probeer te doen en in gesprekken probeer aan te halen is van, mag het voor ons christenen ook zo zijn dat wij steeds weer terugvallen op de Bijbelse principes? Datgene wat we leren vanuit het woord. Hoe de Heere ons wil duidelijk maken waar we staan. En wat zijn handelen is. En durven we ons daaraan vast te houden. Mogen we weten dat wij in alles op het fundament van Gods woord blijven staan. Nou, een paar voorbeelden daarover. Wat je tegenkomt vandaag de dag, ook bij christenen, is dat christenen zeggen, alles wat Israël doet, is goed. En je mag niets negatief spreken, niet negatief spreken over Israël, niets negatiefs noemen. Maar ja, is dat Bijbels? Wat leert Gods woord daarover? En ik denk dat het Gods woord heel duidelijk is. Want het volk Israël is het volk, en dat zullen we zo meteen zien, ook naar aanleiding van Psalm 135, is het volk wat God zelf geformeerd heeft. En wat staat er in de geschiedenis van Gods woord geschreven? Namelijk dit, bijvoorbeeld in het boek Richteren, aan het einde van het boek. Hoe sluit dat boek af? Hoofdstuk 21, vers 25. In die dagen was er geen koning in Israël, en ieder deed wat juist was in zijn ogen. En als we doorgaan in de geschiedenis van Israël, dan zie je in het boek Koningen, in de twee boeken Koningen of in de twee boeken Kronieken, dat daar diverse koningen worden genoemd. Koningen van wie de Heere zegt dat hij goed handelde, maar ook koningen, zeker ook koningen, van wie de Heere benoemt dat ze slecht handelen. En dan moet u weten, de Bijbel is door de Heilige Geest uitgeademd en door Bijbelschrijvers is dat woord ingeademd. Dus het is niet zomaar een woord. Het is niet zomaar een geschiedenis. Het is de geschiedenis zoals God het heeft overgebracht aan mensen. Zoals God het heeft geïnspireerd, noemen we het wel. En Gods woord is waarheid. Vanmorgen mocht ik een dienst leiden over de waarheid. Wat is waarheid? Je ziet vandaag de dag natuurlijk heel duidelijk dat waarheid heel vaak subjectief wordt gemaakt. Van oké, wat ik voel en mijn mening bepaalt wat waarheid is. Maar God en Gods woord, als het om waarheid gaat, is objectief. Het is de waarheid. En het heeft gezag over onze levens. En ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen. Als we het woord van God lezen en dingen tegenkomen in het woord van God, in dat levende woord van God, en als de Heilige Geest ons dingen openbaart, dat wij leren steeds meer en meer om dat woord ook werkelijk toe te passen in onze levens. Nou, het is die geest, het is God die door zijn geest heeft geschreven, bijvoorbeeld in 1 Koningen 15 vers 11, over Asa, een koning. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, zoals zijn vader David. Maar verderop, een hoofdstuk verder, in 1 Koningen 16 vers 30, staat over Achab, de zoon van Omri, die deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Meer dan allen die er voor hem geweest waren. Nou, in de geschiedenissen van koning Achab, die zullen bij ons veelal wel bekend zijn. Met de invoering van de Baaldienst bij koningin Isabel. Je ziet wel een verschil tussen het tweestammenrijk en het tienstammenrijk. Maar de conclusie is dat beide rijken zijn weggevoerd. En dat beide rijken niet handelden conform de inzetting van God. Niet goed handelde in de ogen van God. En ik geloof dat dat toen gold. En dat dat vandaag de dag nog steeds geldt. We kunnen niet alles wat Israël doet zomaar zeggen dat is goed of dat is Gods bedoeling. Dat zie je in de geschiedenis van de Bijbel heel duidelijk terug. Ja, dat gaat zometeen wel gebeuren. Maar dat is als de Heer Jezus Christus vanuit Jeruzalem, vanuit de berg Sion, zal gaan regeren. Nou, dat is een van die Bijbelse principes. Dus, niet alles is goed. Doen ze goede dingen? Jazeker. Doen ze verkeerde dingen? Jazeker. Tweede punt. En daar wordt soms ook wel eens vrij gemakkelijk over gesproken. Elke dode die in deze oorlog valt, maar ook in allerlei andere oorlogen, maar ik haal het nu even op deze oorlog tussen Israël en de Palestijnen. Elke dode is een mens die voor God komt te staan. En is ons gebed dat God uit het volk Israël, maar ook uit de Palestijnen en ook uit alle Arabische volken daaromheen, mensen trekt uit de duisternis tot zijn licht. Want de Bijbel beschrijft heel duidelijk dat het vreselijk is om te vallen in de handen van de levende God. En wat bedoelen we daarmee? Zijn we bewogen? Doet zo'n conflict ons iets? Zijn we bewogen met het feit dat er mensen zijn die het tijdelijke leven voor het eeuwige leven moeten verruilen? En dan voor God komen te staan? En als ze God niet kennen in de Heer Jezus Christus, dat ze voor eeuwig verloren gaan. Hebben wij bewogenheid? En hoe raakt die bewogenheid ons gebedsleven? En we kunnen het in het leven van de Heer Jezus zien. We kunnen het in het leven van Stefanus zien. We kunnen het in het leven van Paulus zien, die zelf zegt in de Romeinenbrief dat hij de wraak overlaat aan de Heere God, die een rechtvaardig oordeel zal vellen. En Stefanus, die op een gegeven moment, als hij dat verhaal verteld heeft, die geschiedenis verteld heeft van de Heer Jezus Christus, die ziedende ogen naar hem krijgt. En die mensen die op hem afkomen, die hem wegtrekken en naar buiten trekken, daar stenigen, die voor die mensen bidt. In navolging van de Heer Jezus. Bidden wij voor elkaar. Ook zo'n Bijbels principe. Het is te gemakkelijk om zomaar mensen over te slaan en te zeggen van oké, okay, ons oordeel is dat de een goed is en de ander niet. De Heer Jezus was bewogen met mensen. De liefde van God heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, de wereld geraakt voor alle mensen. Als Paulus dat schrijft in de brief van Titus, dan zegt hij dat de zaligmakende genade van God verschenen is aan alle mensen. Dat is het tweede punt. Dus elke dode is een mens die voor God komt te staan en doet dat ons wat. Derde punt. We moeten ook weten dat er een geregisseerde misleiding is. Als het gaat om dit conflict ten opzichte van allerlei andere verschrikkelijke brandhaarden in deze wereld. Waarom is er bijvoorbeeld zoveel aandacht als het gaat om dit conflict? Terwijl er ook andere conflicten te noemen zijn die net zo of misschien wel veel erger zijn. Neem het conflict in Soedan. Ook daar begon het conflict, een opleiding van het conflict in april 2023. Tussen het leger en de paramilitairen van RSF. En wat er nu zich afspeelt in Soedan is een humanitaire catastrofe. 12 miljoen mensen zijn op de vlucht in Soedan of in buurlanden. Aan de orde van de dag is hongersnood, verkrachtingen, kinderverkrachtingen en belemmeringen van humanitaire hulp. 30 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Maar waarom is er zo weinig aandacht voor dat conflict? Die pijn, die moeite, het verdriet wat daarmee gepaard gaat. En wat denkt u van de christenvervolging? Voornamelijk de christenvervolging onder de islam. De laatste keer dat ik hier was, heb ik het volgens mij ook genoemd. Als je kijkt naar de top 10 van de lijst die Open Doors samen heeft gesteld, dan zijn 8 van de 10 landen of gebieden daar waar de islam huishoudt. En christenen tot op het bot vervolgd. Waar zijn de betogingen? Voor Soedan of voor christenen die vervolgd worden? En dat bedoel ik met die geregisseerde misleiding. Want we moeten beseffen dat als het gaat om het conflict bij Israël, dat het gaat om een veel dieper principe. Namelijk omdat Israël Gods volk is, omdat het land door God aan Abraham is beloofd en de Satan en de duisternis er alles aan doet om die belofte ongedaan te maken. Maar het gaat niet lukken, want God is trouw. En ik denk dat het goed is om als we nadenken over onze opstelling, als het gaat om dit conflict, dat we echt vasthouden aan de principes van Gods woord. En dat we moeten weten dat ook Israël door het lijden heen tot heerlijkheid gaat komen. En dat is het principe ook voor ons, want ook in onze levens mogen wij weten dat ondanks de gebrokenheid, ondanks het lijden wat ons kan treffen, mogen we weten dat ondanks alles wat ons kan overkomen, wij een heerlijke toekomst tegemoet gaan. Wij tot de heerlijkheid zullen komen, omdat onze heerlijkheid, onze toekomst vast ligt in de belofte die God gedaan heeft, die God heeft uitgesproken. Nou, dat zijn zomaar enkele Bijbelse principes die we moeten weten als we het hebben over dit conflict. Maar natuurlijk is het er ook heel mooi om te kijken, ja, wat zegt God eigenlijk nog meer over het volk Israël? En vandaar dat we gelezen hebben met elkaar Psalm 135. En dan aan het einde die mooie, die machtige woorden, hij die in Jeruzalem woont. Nou, Psalm 135 is veel te groot om helemaal te gaan behandelen. Ik zie dat de tijd ook weer doorgaat. De tijd gaat altijd veel te snel, ook nu weer. Maar Psalm 135 heeft zoveel mooie gedachtepunten die we mee kunnen nemen. Waarvan ik hoop dat we echt het door de Heilige Geest ook in onze harten laten landen. Dat we er wat mee kunnen doen in ons leven. Nou, een van die punten die heel mooi is, vind ik bijvoorbeeld wat er staat in vers 4. Want de Heere heeft zich Jacob verkoren en Israël als zijn persoonlijk eigendom. Jacob en Israël verkoren tot een persoonlijk eigendom. En ik heb wel eens gehoord van een rabbi die zoveel dingen heeft meegemaakt en zoveel dingen ook heeft gezien en gehoord, ook in zijn familie, dat zo'n rabbi ook op een gegeven moment tot de verzuchting kwam, had God maar een ander volk uitgekozen. En natuurlijk, als je door de hele geschiedenis heen gaat, als je door de Bijbelse geschiedenis heen gaat, je ziet het bij Haman, die het volk van Israël wilde uitroeien. Er zijn natuurlijk verschrikkelijke dingen over het volk van Israël gekomen. Maar dat komt voornamelijk vanuit het rijk van de duisternis, omdat de duisternis dat verbond, die verkiezing van God aangaande Israël wil vernietigen. En al die beloften niet wil laten uitkomen. Maar wat het mooie is, en hier in Psalm 135 wordt het ook weer herhaald, dat God Jacob en Israël heeft verkoren en tot een persoonlijk eigendom heeft gemaakt. En dan staat er in Jesaja 43 vers 21 de geweldige woorden, Jesaja 43, 21, dit volk heb ik mij geformeerd. God heeft het volk gemaakt. Dat is bijzonder, hè? En dat als je gaat kijken naar Israël en naar het wonderen van Israël, dan is er geen volk zo uniek als het volk Israël, ook vandaag de dag. Wat tot, ook met de taal en met de gewoonten, wat zo gespaard en bewaard is gebleven. En God zelf heeft het volk Israël gemaakt. En u weet het allemaal, we weten het allemaal. Er was hongersnood, Jozef was al vooruitgestuurd naar het land Egypte. Er was hongersnood in Kanaan en op een gegeven moment, Jozef heeft zich bekendgemaakt aan zijn broers. En zijn broers zijn weer teruggegaan naar vader Jacob. En ze zijn op een gegeven moment opgehaald en zijn terechtgekomen in het land Gozen. In Egypte. En waarom? Omdat de Egyptenaren zich nooit zouden vermengen met mensen van klein herdersvolk. Dat vonden ze te min. En daarom wilden ze zich niet vermengen. En de Heere wist, en de geschiedenis van Israël bewijst het ook, je kunt het lezen in het boek Jozua en het boek Richteren, dat op het moment dat het volk Israël in Kanaan komt, dat ze niet al de volkeren uitroeien, niet al de volkeren met de ban slaan, en dat ze dan op een gegeven moment zich gaan vermengen met allerlei andere volkeren. En dat wordt door de Heere gestraft, omdat het niet mag. Maar in Egypte heeft God zijn volk geformeerd, gemaakt. Daar is het volk uitgegroeid. En het is het volk van God. En we moeten weten dat God een weg gaat met zijn volk. Als u Deuteronomium 28 leest, dan ziet u heel duidelijk de vervloekingen en de zegeningen. Als het volk handelt naar de principes van God, wordt het gezegend. En als het volk niet handelt naar de principes van God en afgoden achterna gaat, dan zal er een vervloeking volgen. En die vervloeking is zelfs zo heftig geworden dat al de 12 stammen uit Israël zijn gehaald en verstrooid zijn over deze hele wereld. Maar ook dan, hè? En dat is zo geweldig mooi. Ook dan is daar het woord van God. Wat moet u dus lezen in Deuteronomium? Deuteronomium. Deuteronomium 30. Daar staat dan in Deuteronomium 30 het volgende. Vers 1, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u heb voorgehouden, over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen, onder alle volken waarheen de Heer uw God u verdreven heeft, En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. En dan komt het, al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel. Toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. Mooi, hè? Die zegen en die vervloeking over het aardse volk Israël, het volk wat God zich geformeerd heeft, gelden nog steeds. En tot het moment dat Israël tot bekering komt, zullen ze verstrooid blijven. Maar als zij tot bekering komen, dan zal God zelf hen gaan verzamelen. Dat is de belofte. En die belofte gaat over onze tijd heen naar de tijd die gaat komen. Want in Christus Jezus zal ook deze belofte gaan uitkomen. Nou, wat ik ook mooi vind in deze psalm, ben ik weer bij psalm 135. Daar staat dan, want ik weet dat de Heere groot is. Vers 5. Onze Heere gaat alle goden te boven. Onze Heere gaat alle goden te boven. En dan vanaf vers 15 zie je de afgoden van de heidenvolken zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. En dat, maar dat vind ik ook zo mooi. God de Heere, die zich aan zijn volk Israël heeft geopenbaard, die het volk Israël gemaakt heeft, die zich in de Heere Jezus Christus aan ons heeft geopenbaard, bekendgemaakt. Die God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van David, de God van Petrus, de God van Paulus, die God gaat boven alle andere goden uit. En als het gaat om de afgoden van die tijd, bijvoorbeeld van Egypte, die vereerden de kikkers en nog allerlei andere dingen. Ook de Babyloniërs, ook de Israëlieten vereerden de Baal en de Astarte. En God zegt, maar ik ga overal bovenuit. Want ik ben God. God is absoluut. God is waar. God is waarheid, zegt Mozes. En Jeremia, die heeft het in zijn profetie, heeft hij die woorden ook. God is waarheid. Er is in hem geen onrecht. Nou, dat kun je van geen enkele afgod zeggen. Het zijn mensenhanden. Er zit heel vaak demonie achter. Leert Paulus ook in zijn brief van de Korinthebrief. Daarom moet je wel uitkijken trouwens, een uitstapje, om niet zomaar allerlei dingen in huis te nemen. Ja, maar het kan toch geen kwaad? Nee, maar sommige dingen worden echt gebruikt ter verering van afgodendienst. Daar moet je mee afrekenen. Moet je wegdoen. Je wilt toch niet in je huis, iets in je huis hebben staan waarvan je weet dat de Heer Jezus daar voor die zonde aan het kruis op Golgotha is gestorven. Je wilt toch niet iets in je leven toelaten waarvan je weet dat de Heiland aan het kruis is gegaan juist voor dat. Daarom mogen we elkaar bemoedigen. Elkaar bemoedigen om de zonde te laten. De zonde als voor dood te houden. De zonde, wat zegt Paulus zo in Romeinen 6? De zondemacht is verbroken over ons leven. Is weg, is verbroken. Niet door onze kracht, maar door wat Christus gedaan heeft op het kruis op Golgotha. We mogen weten dat op Golgotha de zondemacht is verbroken op het kruis. Maar laten we ook eerlijk zijn, de zondemacht verbreekt ook alleen maar op het kruis van Christus. En daarom moeten we leren om alles uit ons leven weg te doen, om alles voor dood te houden, zegt Paulus in de Efezebrief, hou het voor dood, zodat wij ons richten op het vereren van God, waarvan je Psalm 135 zegt, onze God, de Heere, God gaat alle goden te boven. Er is geen God die naast of boven onze God staat. Die in Christus naar ons is toegekomen. Dat is echt belangrijk om dat te beseffen. Dus ook alle wereldgodsdiensten die de God van Abraham, Isaac en Jacob, die de vader van onze Heer Jezus Christus niet belijden, zijn afgoden. staan niet naast of boven onze God. Er is maar één God waar. En dat is de God die wij op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus mogen vereren. Nou, een ander punt, en dat vind ik ook wel een moeilijk punt, moet ik zeggen. Vers 6. De Heere doet al wat Hij behaagt in de hemel en op de aarde, in de zeeën en alle diepe wateren. De Heere doet al wat Hij behaagt. Dit gaat natuurlijk ook over Israël. En Israël, alles wat de Heere behaagt om het volk te formeren, om het volk tot zijn volk te laten zijn. Al wat de Heere doet, wat Hem behaagt, doet Hij. Dus waarin Hij een welgevallen heeft. Nou, dat gaat best wel heel erg diep. Dat gaat heel erg diep. Bijvoorbeeld ook als je Jesaja 53 erbij haalt. Waarin staat over dat het de Heere behaagde Hem heenwijzend naar Christus te verbrijzelen. Het behaagde Hem. Hij heeft er zijn goedkeuring op gegeven. Hij heeft het zo besloten. En als je dat leert in het leven, dat alles wat de Heere behaagt, dat Hij dat doet. En er staat er nou ook iets anders bij, hè? Dat de Heere goed is. Hij is goed. Dus de Heere handelt nooit in geen goedheid. Maar de Heere is groot. Onze God gaat alle goden te boven. En dan staat er in vers 3. Loof de Heere, want de Heere is goed. Dus al wat Hij behaagt, doet Hij. En Hij doet het vanuit goedheid, omdat Hij zelf goed is. Ook in onze levens. Vind ik soms wel eens moeilijk. Dat God dingen toelaat in mijn leven. En zo kunnen we allemaal naast elkaar gaan staan. Waarin we merken en waarin we weten dat de Heere God dingen toegelaten heeft in ons leven. Moeilijke dingen. Verdrietige dingen. En toch mogen we in geloof vasthouden aan het feit dat God goed is. En dat Hij met ons zijn weg gaat. Nou, wat ik ook mooi vind in deze psalm, dat is het eerste en het laatste. Want misschien is het u opgevallen, maar het begint met het loven van de Heere. En het eindigt met het loven van de Heere. En het eindigt dan met de oproep in vers 20. U die de Heere vreest, loof de Heere. Nou, vreest u de Heere? Heeft u ontzag voor Hem? En dat ontzag, dat uitzicht in dat wij nederig zijn vanuit onszelf en groot denken over God. Dat wij ons vernederen onder zijn machtige hand, omdat wij weten dat Hij ons verhoogd heeft in Christus. En als wij de Heere vrezen en ontzag voor Hem hebben en belijden wie Hij is. Hij is goed, Hij is barmhartig, Hij is liefde, Hij is heilig, Hij is rechtvaardig. Hij handelt rechtvaardig. Als wij belijden wie Hij is, dan mag dat uitmonden. Als wij die vrees voor Hem hebben, dat wij echt in ontzag voor Hem leven. Niet dat we bang voor Hem moeten zijn, dat hoor je ook wel eens, hè. Dat mensen je moet de Heere vrezen, je moet bang voor Hem zijn. Nee. Hij heeft in de Heere Jezus Christus zich als een vader over ons ontfermd. En daarom zegt Paulus ook dat het onze geest is die met de Heilige Geest getuigt. Abba, Vader. Zo is God zichzelf, heeft God zichzelf vernederd in de Heere Jezus Christus. En Hij is gekomen omdat Hij ons in Christus verhoogd. En dat wij, Paulus zegt het in de Korinthebrief, dat wij zijn zonen en zijn dochters mogen zijn. Kinderen van de Vader.
Begrijpt u het? Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van, o Heer, ik begrijp het niet waarom u mij hebt aangenomen. Waarom ik uw zoon mag zijn. Maar hij heeft het gedaan op grond, niet van iets uit mezelf, maar van alles in Christus. En dan mag ik hem vrezen, mag ik, en nogmaals, hè, dat is dus geen angst voor mijn vader die mij straft, die met, ik zeg het met eerbied, maar ik ben het echt tegengekomen in mijn leven, dat mensen denken dat God met een knuppel staat en elke keer als je fout maakt slaat. Ja, dan krijg je wel angst. Maar onze Vader ontfermt zich over ons, omdat hij ons ziet in Christus. En het vrezen van God is dat op het moment dat wij zien wat God in Christus gedaan heeft, en door zijn geest in onze levens heeft uitgewerkt, dat wij niet anders kunnen dan vanuit die relatie met God leven. Dat wij hem vrezen, dat wij gericht zijn op zijn woord, dat wij gericht zijn op zijn werken, dat wij gericht zijn op zijn daden, omdat wij niets anders willen dan leven voor hem en tot eer van hem. Nou, en als je dat beseft en als je dat weet, wat ga je dan doen? Ja, dan ga je de Heer loven. Ga je de Heer loven. Ik vind het zo mooi van Paulus en Silas. Die hebben dat werkelijk ook zo meegemaakt. Daar kan ik echt van leren. Paulus en Silas in de gevangenis, die op een gegeven moment in de donkerste kerker zitten, hun ruggen opengeslagen door de geesteling. Maar ze dienen de Heer. Ze vrezen God. Ze hebben diep ontzag voor wie hij is. En wat hoor je dan in één keer? Ze loven de Heer. Zijn ze al bevrijd? Nee. Zijn hun ruggen genezen? Nee. Maar die diepe vrede van God, die God in hun harten heeft uitgestort, die leert hen om God te loven en hem te prijzen, zijn naam te verhogen tot in eeuwigheid, dwars door alle omstandigheden heen. En ik hoop zo dat we dat ook steeds meer en meer mogen leren. Dat we elkaar daarin mogen voorgaan, dat we elkaar daarin mogen aanmoedigen. Wat het ook is, en dan bagatelliseer je de pijn en de moeite van de ander niet. Helemaal niet. Maar dat je toch elkaar mag leren van, maar laten we dwars door de moeite heen God loven, omdat we belijden dat hij goed is. Omdat we belijden dat hij heilig is. Omdat we belijden dat wij zijn kinderen mogen zijn op grond van het offer van de Heer Jezus. Daar zit onze vreugde. Daar zit onze hoop. Daar zit ons leven. Nou, vind ik mooi om uit deze psalm te leren. Die hele weg die het volk Israël gegaan is. Van begin tot het einde de oproep om God te loven. En dan hij die in Jeruzalem woont. Ja, hij die in Jeruzalem woont. Ja, het is de stad van God. Wat wereldleiders ook zeggen. Al staat de hele wereld er tegenover. God heeft Jeruzalem verkoren als zijn stad. De berg Sion als zijn heilige berg. En als we het hier zo hebben over geloof, zij de Heere vanuit Sion, dan mogen we weten, toekomst, ja, als Jezus Christus vanuit Sion zal gaan regeren, dan zal over de hele wereld God geloofd en geprezen worden. Soms is dat een loven en een prijzen van God en aanbidden van God onder dwang. Want men moet God loven, men moet God gehoorzamen. Straks ook in de duizend jaren vrederijk. Maar geloof zij de Heere vanuit Sion, want de Heer Jezus zal vanuit Sion regeren. Hij die in Jeruzalem woont. God heeft Jeruzalem verkoren. Waarom er nu zoveel om Jeruzalem te doen is, en waarom er gesproken wordt over een twee-staten-oplossing, met Jeruzalem als een gedeelde hoofdstad, en al die oplossingen die aangedragen worden, ach, ze zullen erover blijven praten. En het is geen oplossing. En het zal ook nooit een oplossing worden. Want er is maar één oplossing. En dat is,
als God Jeruzalem weer volledig ook hier op aarde gaat toe-eigenen. En gaat zeggen, deze stad is mijn stad. Maar ja, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Als we kijken naar de tempel die in Jeruzalem gestaan heeft in de geschiedenis, dan weten we dat de Heere God, de heerlijkheid van de Heere uit de tempel is weggegaan. U kunt het lezen in het boek Ezechiël. De heerlijkheid van de Heere is verdwenen. De heiligheid van de Heere is verdwenen uit de tempel. De tempel is verwoest. Maar we lezen ook straks, dat straks in het boek Ezechiël kunnen we dat ook vinden, hoofdstuk 43, dat de heerlijkheid van de Heere weer terugkomt in de tempel. Terugkomt in de tempel, maar die is er niet. Nee, dat klopt. Maar die gaat wel komen. En waarom? Ja. Omdat het er staat. Ja, sommige mensen zeggen, ja, maar dat moet je dan in één keer gaan vergeestelijken. Maar dan heb ik zoiets van, ja, maar wat moet ik dan gaan vergeestelijken en wat moet ik dan niet gaan vergeestelijken? Dus als de heerlijkheid weg is gegaan uit de tempel, en er wordt later gesproken in dezelfde profeet dat de heerlijkheid weer terugkomt in de tempel, via dezelfde weg weer terugkomt, ja, dan gaat die ook terugkomen. Kan ik dat helemaal voorstellen? Nee, dat kan ik me nu nog niet helemaal voorstellen. Geloof ik het? Ja, ik geloof het wel. Waarom? Omdat het er staat. En dat vind ik zo mooi, hè? Dat we daar steeds maar weer aan mogen vasthouden. Dat Gods woord waarheid is. En als we het nou hebben over hij die in Jeruzalem woont. Dan tot slot deze toepassing. Hij die in ons woont. Door zijn geest. En zijn wij nou, als wij kijken naar onze levens, als wij kijken naar onze lichamen, zijn wij er nou steeds maar weer ook mee bezig om dat huis, die tempel van God te zijn. Zoals we net gezegd hebben, dat alles wat niet daarbij hoort, dat we dat wegdoen uit ons leven, omdat wij heilig voor God willen leven, niet in eigen kracht. Niet in eigen kracht, maar dat wij bidden om de leiding van de Geest en Heere. Bidden, Heere, hoe wilt u dat wij een tempel zijn van uw geest? Steeds weer opnieuw. Om heiliger te leven. Zodat God nog meer door ons heen kan werken. Om de naam van de Heere Jezus uit te dragen. Zodat wij als een leesbare brief mogen zijn in deze wereld. Zodat er nog velen door onze brief, door Gods brief in ons, tot de erkenning komen dat Jezus Christus Heer is. De zaligmaker. Amen. Ik wil een lied aan u voorlezen. Het gaat ook over Jeruzalem. Als een gedicht. Jeruzalem, Jeruzalem, voorheen met eer gekroond. De woning waar vol majesteit Jehovah heeft getroond. Thans met de zwaarste vloek belaan. Verlaten door uw God. Jeruzalem, Jeruzalem, wij wenen om uw lot. Waar eenmaal 's Heere lof weerklonk in het plechtig tempellied. Daar kermt en jammert thans uw volk van nameloos verdriet. Gebogen bij uw tempelwand huilt daar hun ziel tot God. Jeruzalem, Jeruzalem, wij wenen om uw lot. Jeruzalem, Jeruzalem, tot gij u eens bekeert en het Godslam door uw hand gekruist als uw verlosser eert. Totdat gij voor uw Messias knielt, hem aanroept als uw God. Jeruzalem, Jeruzalem, wij wenen om uw lot. Laten we samen de Heere God danken en bidden. Ja, Heere God, in alles wat Jeruzalem, wat uw volk ook heeft meegemaakt. En waarin uw volk ook van u is afgevallen. En Heere, daarin is het Nederlandse volk of welk ander volk in deze wereld geen haar beter. Maar Heer, hoe uw vervloeking ook over het volk is gekomen. Uw woord en ook het gedicht wat we net mochten lezen, het lied, spreekt van een tot dat. En dat is zo mooi. Want Israël, het overblijfsel van Israël, zal zalig worden. Zal haar Messias aanbidden, aanvaarden. Zal knielen voor haar verlossen. En Heere, wij weten dat dat nog gaat gebeuren. Dat staat in uw woord zo duidelijk beschreven. Maar we weten ook een ander. Groot totdat. Want Heere, de mens van nature is afgevallen van u. Ligt in dood en zonde en schuld. In de diepe, diepe duisternis. Totdat een mens zich bekeert en uw verzoening aanvaardt. En we mogen zo blij zijn dat uw woord zo duidelijk is. Met dat woordje totdat. Dat er een geweldige omkeer in het leven kan zijn. En ik hoop, Heere, dat we dat allemaal vanmiddag mogen belijden. Dat we mogen zeggen, ook ons leven kent een totdat. Wij lagen in de duisternis. Wij waren onder de aanvoering van de Satan zelf. Wij lagen in schuld verloren. Totdat wij hem leerden kennen. En voor hem mochten knielen. Jezus Christus, de zaligmaker. Heere, en werk dat uit in onze levens door uw Heilige Geest. Dat wij niet meer voor onszelf leven, maar dat wij leven voor u. De wereld is zo vol verleidingen. Ons eigen hart zit zo vol begeerte en zo vol lust. En de duisternis is zo sterk. En we kunnen de duisternis niet in ons eentje aan. En u zegt nu op dit moment tegen ons allen, zwijg, wees stil. Sta in de overwinning die ik heb behaald. Leef in mijn vrijheid. Heere, leid ons erin. Dat wij steeds dieper komen te leven in uw vrijheid. O Heere, dat is zo geweldig mooi. U heeft het zelf gezegd in het Johannes-evangelie. Als u de waarheid leert kennen, zal de waarheid u vrijmaken. En laat het zo zijn dat die waarheid steeds meer en meer uit ons leven barst. Zodat wij in uw vrijheid mogen leven. U kent ons hart, u weet precies hoe wij hier zitten. Of wij de Heer Jezus Christus toebehoren of niet. Maar laat het zo zijn, Heer, dat u ons aan onszelf ontdekt als wij nog leven in onze eigen begeerte, met ons eigen zondige hart. En laat het zo zijn dat die last zwaar op ons valt. Zodat wij niet anders kunnen dan buigen voor uw majesteit. En voor uw heerlijkheid. En voor uw Zoon, de Heer Jezus. Heere, laat het gebeuren. En als we u al kennen, misschien al heel lang, laat het gebeuren dat wij steeds meer en meer mogen leven als een leesbare brief. Door u zelf geschreven. Heer, wat is het toch wonderlijk dat u ons wilt gebruiken om andere mensen te trekken vanuit de duisternis naar uw licht. En niet dat het ons werk is, maar uw werk door ons heen. En we zijn u zo dankbaar, Heer, dat u ons gebruikt. En gebruik ons maar veel en gebruik ons maar vaak tot uw eer. Ga zo met ons mee. En laat datgene, Heer, wat we besproken hebben, ook als het gaat om Israël en het conflict wat daar nu is, laten we dat steeds meer en meer gewoon op een Bijbelse manier aanvliegen. Niet dat we in alle punten ons gelijk willen halen, want het gaat niet om ons gelijk. Maar het gaat om uw geopenbaarde waarheid in ons. Ook als het gaat om Israël. Ook als het gaat om de Palestijnen. En geef ons bewogenheid dat wij bidden voor mensen die nu nog in de verlorenheid leven.
O Heere, geef bewogenheid. Dat wij bidden voor onze vijanden. En dat wij, ja Heere, uw troon naderen. Dat u zich ontfermt. Doe het, Heer. Doe het. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar een lied zingen. Johannes Heer 705. Dan ben ik wel echt benieuwd of u die kent. Ik ken hem niet helemaal. Maar ik dacht, Veenendaal, dat moet kunnen. Johannes Heer 705. Is uw leven voor anderen ten zegen? Zijt gij vol van de liefde van God? We zingen couplet 1, 3 en 4 voor de zegen. En dan zingen we nog een slotlied na de zegen. 1, 3 en 4 is uw leven voor anderen ten zegen. Zullen we dat eventueel staande zingen? Denkt u aan de collectebus bij de uitgang en er is nog tijd voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie en thee. En u mag nu heen gaan onder de zegen van de Heer om zelf ook tot een zegen te zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader in de hemel en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen totdat Hij komt, Jezus Christus onze Heer. Halleluja. Amen. Tot slot, Johannes de Heer 983. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. 983.
Een gezegende zondagavond en tot een volgende keer.